Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. En Joep is nooit bang. Joep Vermans, de cameraman, die was nu ook echt bang.
Via podimo.nl/gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb jij het gevoel dat we een beetje omkijken naar elkaar?
Dat is de titel van het regeerakkoord. Maar heb ik het idee dat wij dat doen? Ja, nee, dat heb ik eigenlijk wel.
Ik heb taart voor je geregeld.
Dat is zeker waar.
En we nemen voor het eerst op in Amsterdam.
Ja.
Hoe voelt dat?
Het voelt alsof ik heel veel betaal voor een parkeerplaats op dit moment. Je moet een beetje tempo maken met deze opname. Kom op, door. Laten we beginnen.
Als jij wat sneller praat, dan komt het vast.
Goed. Heel goed. Intro. Welkom bij de Communicators, dames en heren.
Een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Welkom bij deze editie van de Communicados, aflevering nummer 16 alweer. Hartstikke leuk dat je luistert. We hebben weer een leuke show voor je voorbereid vandaag. We gaan de mediadynamiek rondom Marco Borsato analyseren. En we kunnen alvast een kleine spoiler geven, Lars. Niet alle media hebben zich even netjes gedragen.
Goh.
Dan gaan we het hebben over fake news en waarom het verwijt van een burgemeester aan het adres van de Nederlandse media dat het fake news is, eigenlijk gewoon hartstikke schadelijk is. En als laatste gaan we het hebben over de verspreiding van de Omicron-variant, die schiet namelijk door het dak. Hoe voorkom je emotionele uitputting bij mensen? Nou, dat en nog wat andere onderwerpen in deze editie van de Communicados. Als je het een leuke podcast vindt, vergeet je niet te abonneren en te recenseren, want dat stellen we natuurlijk zeer op prijs. En we hebben er overigens ook weer 2 nieuwe recensies bij gekregen.
Die we voor gaan lezen.
Ja, die gaan we zeker behandelen.
Maar nog niet. Zeer aan het einde van de podcast.
Ja. Klaar voor Lars?
Helemaal.
Ik heb een quiz voor jou voorbereid.
Nee, niet weer.
Ja, jawel. Het is een kleine quiz.
Oké, hoeveel vragen?
2. Ik ga er nu, omdat jij protesteert, ga ik een extra vraag aan toevoegen.
Kom door, snel.
Oké, Rob Jetten zat deze week in de talkshow van Johnny de Mol. En hij kreeg daar de volgende vraag. Wie vindt hij de beste D66-leider, Kaag of Pechtold? Wat is het juiste antwoord?
Ik denk, er is maar één goed antwoord.
Wat is het goede antwoord?
De huidige leider.
Ja, ja.
Anders raak je in problemen. Maar ik denk dat als jij mij dit nu vraagt, dan zal die wel het foute antwoord hebben gegeven.
Nee, je denkt, dit is ver. Nee, precies. Je hebt hem gelijk. Ik denk dat het, je kunt niet zeggen, de vorige leider is de betere leider.
Maar waarom worden dit soort vragen dan nog gesteld?
Nou, kijk, Johnny de Mol is natuurlijk niet per se een politiek zeer geëngageerde talkshow. Misschien is hij politiek geëngageerd, maar hij is niet iemand die daar onbekend staat, laat ik het zo zeggen. En dat betekent dat je soms andere vragen krijgt. Ik denk, Jeroen Pauw had deze vraag niet zo snel gesteld, omdat het antwoord voorspelbaar is. Ja. Er is echt maar één goed antwoord. Want als jij zegt van, nou, ik vind Pechtold eigenlijk beter, dan zal dat geportretteerd worden als de dingen die hij beter vindt dan Pechtold, als van dat zijn tekortkomingen van Sigrid Kaag. En dat levert in ieder geval weer een aantal negatieve headlines op. Je kunt je afvragen of dat nou heel erg is. Maar als jij zegt Pechtold, weet je dat het gedoe gaat worden. Ja,
want geen enkele nuance maakt dit goed, toch? Nee. Je kan zeggen dat Pechtold 10 jaar lang zich bewezen heeft als leider en dat Kaag het in zich heeft om net zo'n grote leider te worden. Ja. Maar dat alleen al, daarmee verpest je al je nieuwscycle, zeg maar.
Maar wat als de vraag was geweest, wie vond hij de beste leider van D66? Hans van Mierlo of Sigrid Kaag? Wat is dan het juiste antwoord?
Dan doe je haast de geschiedenis van D66 tekort door niet Hans van Mierlo te noemen, toch?
Dat denk ik ook, ja. Ja, ik denk inderdaad dat dan ook inderdaad het enige juiste antwoord is Hans van Mierlo, ja.
Dus als er minimaal 20 jaar tussen zit, dan mag het wel.
En als hij dood is. goed. Maar goed, het geeft wel aan politici denken na over dit soort vragen en ze geven nooit helemaal natuurlijk het eerlijke antwoord. En dat is in die zin begrijpelijk, want als je dat doet, dan kan dat je problemen opleveren. Oké, dit was vraag 1a en vraag 1b.
Ja.
Vraag 2. Je mag me feliciteren.
Vertel.
Weet je hoeveel...
Gefeliciteerd.
Dankjewel. Ik ben officieel door een grens heen gegaan van het aantal kilometers dat ik heb hard gelopen. Ik loop 10 jaar hard. Hoeveel kilometer denk je dat ik in die 10 jaar heb hard gelopen?
Nou ja, je loopt echt heel gedisciplineerd. 3 keer per week, gok ik.
Volgens de app is het officieel 3,5 kilometer. Of 3,5 keer.
3,5 keer. Dus soms 3, soms 4. Jij loopt 7, 8 kilometer?
Gemiddeld, ja.
Ja, dus dan zit je al 25 kilometer per week, iets meer. 30 kilometer per week haal je misschien dan keer 50. Dat is dan...
Dit is een indrukwekkende... Nee, dat vind ik zo indrukwekkend. Ik zou dit niet hardop doen.
Niet, nee.
Ik zit ook al niks goed leiden. Ik zou gewoon het cijfer roepen.
Ja, 30 per week keer 1500 per jaar keer 10.
We zijn echt veel te lang bezig.
15.000?
Ja, nee, dat is goed. 15.000 is goed, ja. Ik heb precies 15.000 en 1 kilometer hard gelopen.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ik vind het al een mijlpaal.
Ja, nou ja, ik denk dat heel veel mensen jaloers zijn op jou.
Ja, nee, ja, goed. Ja, dat, ja, nee, misschien. Ja.
Maar hardlopers zijn doodlopers, toch?
Dat is wel het spreekwoord inderdaad, ja.
Ja.
Oké.
Okay, niks mis met een doodloper?
Nee, maar er zijn wel misverstanden. Want sommige mensen zeggen dat hardlopen slecht voor je is. Dat vind ik altijd heel irritant als mensen dat zeggen. Want dat is meestal een excuus waarom zij het niet doen. Maar er zijn van die mensen die zeggen van het is slecht voor je knieën. Omdat je op dat asfalt hard terechtkomt. En dat is zo'n groot misverstand bij mensen. Maar dat is niet waar. Omdat jouw knietissue, zeg maar, beter leert omgaan met het feit dat je op dat harde asfalt terechtkomt. En dat je dus daardoor beter tegen kan. Maar niet alleen nu, ook op latere leeftijd. Dus hardlopers op jonge leeftijd zijn vaak mensen die op latere leeftijd betere knieën hebben. Dat is echt gewoon iets wat waar is. Dus,
nou ja, welkom bij de podcast Artsen en Communicatie.
Ik baal er altijd van als mensen dan zeggen van, ja, maar dat is slecht voor je knieën. Nee, is niet slecht voor je knieën. Jij moet gewoon wat vaker gaan hardlopen.
Ja, mooi. Weet je wat ik leuk vond deze week?
Nee.
We zijn genoemd.
Waar?
Eigenlijk toch wel een soort van, zeg maar.
Oké, dit is een hele jammer afzwakking. We zijn dus niet genoemd, maar...
Weet je nog waar we 2 weken geleden over hebben gehad?
Dat niet precies meer, nee.
Denemarken.
Oh ja.
Wat wij kunnen leren van Denemarken.
Ja.
Want in Denemarken is de belangrijkste tip die ze geven aan de mensen in het land is laat je vaccineren. En in Nederland, als je die icoontjes zo op een rij ziet, ook bij die persconferentie, het komt er niet voor.
Nee.
Er staat alleen maar handen wassen en zo, maar er staat niks over vaccineren.
Nee.
Dus toen zei ik al, dat vind ik gek, waarom is het eerste icoontje in Nederland niet, laat je vaccineren?
Ja, dat is een van de drugspuiten die je daar dan neerzet als icoontje.
Nou ja, deze week in de Tweede Kamer, Jan Paternotte van D66. Wat zei hij letterlijk? Handen wassen staat nu bij de basisregels. Inmiddels weten we dat handen wassen op zich wel ontzettend verstandig is. Maar voor de verspreiding van corona is het misschien beter om dat te vervangen door dat je moet laten vaccineren.
Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Ik vind het mooi, mensen hebben het gewoon eerst hier gehoord.
Ja.
En toen is het vervolgens elders besproken. Dus we kunnen echt zeggen, you heard it here first.
Ja, ik ben benieuwd waar ze het over 2 weken in de Tweede Kamer over gaan hebben. Maar ik gok Marco Borsato.
Daar gaan wij het in ieder geval over hebben, inderdaad. Ja. Ja, nee, laten we dat direct gaan doen. We gaan het over de affaire rondom Marco Borsato hebben. Even om... Gewoon even iedereen bij te praten. Er zijn natuurlijk al lange tijd geruchten rondom Marco Borsato. Heb jij het een beetje gevolgd, die geruchten, Lars?
Ik lees de Mediacourant.
Ja, ja.
Wel eens. Eigenlijk elke dag. Daar zie ik heel veel dingen die ik niet in de grote media tegenkom.
Nee, precies. Er staan natuurlijk al een tijdje geruchten in over Marco Borsato. En dat zijn, ik denk een paar maanden geleden, toen zag je dat hier artikelen over verschenen. Toen waren het echt alleen nog maar geruchten. Maar het was wel duidelijk dat er iets aan het broeien was. Want er bleven wel steeds details over naar buiten komen. Marco Borsato zou grensoverschrijdend seksueel gedrag hebben gepleegd met meerdere minderjarige meisjes. Dat was echt een fikse aantijging die daar werd gedaan. Hij heeft zelf op geen enkel moment gereageerd. Dat heeft hij inmiddels wel gedaan. Maar toen deze geruchten speelden, heeft hij volstrekt niet gereageerd. Maar had wel zijn clubtour afgezegd. De campagne voor War Child rondom de kerst had hij ook al afgezegd. Dat zijn allemaal dingen die erop duiden van er is hier iets aan de hand.
Maar van alle geruchten die over je kunnen rondgaan...
Ja.
Is dit natuurlijk wel de meest verschrikkelijke, denk
zeker,
ik. Hè? Want als dit rondgaat, je hele imago is eigenlijk al direct te gronden gericht.
Ja, kijk met wat er met Bill Cosby is gebeurd. En dat waren overigens in ieder geval nog meerderjarige vrouwen. Maar inderdaad...
En dat is bewezen in de rechtszaal ook.
Ja, zeker.
En
zeker.
Dat is dit natuurlijk nog niet.
Nee, dat is dit zeker nog niet. Dus dat moeten we inderdaad nog even afwachten. Maar goed, waar ik even naartoe wil is van... Hoe komt dit nou terecht in de mainstream media? Want het was dus hele lange tijd op internet, ook op die juice kanalen, dus die roddelkanalen was het allemaal veel te horen en te zien. Maar het kwam niet in de grote traditionele media terecht. Totdat er op een gegeven moment iets opmerkelijks gebeurt. Ik zat naar Spraakmakers te luisteren, het Radio 1 ochtendprogramma.
Ja.
En daar zat de hoofdredacteur van nu.nl, Gert-Jaap Hoekman. En die sprak daar over de affaire rondom Marco Borsato. En specifiek, hij sprak daar over de journalistieke afweging om er op nu.nl niet over te publiceren.
Wacht even. Dus hij kiest ervoor om op nu.nl er niks mee te doen.
Klopt. Geen enkel artikel.
Stapt vervolgens in de auto, rijdt naar de best beluisterde radiozender van Nederland en zegt vervolgens, hallo mensen, er is iets met Marco Borsato wat jullie moeten weten, maar wij gaan er niet over publiceren.
Totale hypocrisie. Ja. Want het punt is een beetje dat er 200.000 mensen op dat moment naar Radio 1 zitten te luisteren, als je naar de luistercijfers ongeveer kijkt.
Ja.
Dus dat is waarschijnlijk meer dan het gemiddelde artikel van nu.nl aan lezers trekt.
Ik weet niet of het meer is dan een artikel over Marco Borsato waar dit in staat, maar het is inderdaad ook wel een heel groot platform.
Ja. Ja. Het is een heel groot platform om daar te praten over deze affaire. En ik vind het gewoon heel gek. Want ik begrijp ergens de afweging van journalisten om er niet over te publiceren als het alleen maar geruchten zijn. Journalisten zijn natuurlijk vaak missiegedreven mensen. Hè? Dus die willen iets goeds doen voor de samenleving. Dus dat begrijp ik ergens ook wel. Ik vind dat ook wel legitiem. Maar om dan op Radio 1 uitgebreid te gaan spreken over deze geruchten en waarom je er niet op publiceert. Ja, dat vind ik heel hypocriet. Maar het geeft wel aan. Je hebt uiteindelijk om hierover te praten, want dat willen alle media natuurlijk wel, omdat ze wel denken dat het uiteindelijk kijkers, luisteraars of lezers trekt. Ze willen er wel iets mee doen, maar dan heb je een haakje nodig. Je moet het kunnen witwassen. Ja, het moet een legitiem punt zijn wat niet alleen maar de geruchten bespreekt, maar je moet het een draai geven waardoor het acceptabel werd. En hier was die draai die eraan is gegeven van, ja, wat is de journalistieke afweging om er niet over te publiceren? En daarmee werden de geruchten natuurlijk wel degelijk besproken.
Ik vind dat wel heel raar hoor. Dat je op deze manier eigenlijk een gerucht toch wel salonveeg maakt voor een breed publiek.
Ja.
Ja, het witwassen van een gerucht.
Ja, het is het witwassen van gerucht, ja. Ja, James Carville was de spindokter van Bill Clinton. Die heeft er ooit eens een keer wat over gezegd. Want Bill Clinton werd tijdens zijn presidentschap ook vaak geconfronteerd met allerlei roddels van seksueel wangedrag. En ja, republikeinen probeerden dat dan te voeden aan de media. Maar de Amerikaanse media die pakte dat allemaal niet op. Het werd wel opgepakt door de roddelbladen zoals de National Enquirer. Maar die nam niemand serieus. En toen op een gegeven moment hebben ze het aan de Britse tabloids gevoed. En dit is wat James Carville destijds de puke funnel noemde.
Wat?
De puke funnel.
De kotstrechter.
Ja, ja. Als je het voedt aan de Britse tabloids, dan willen de Amerikaanse media het wel overnemen. Want om nou de National Enquirer te citeren, ja, dat wil de Washington Post niet. Maar als de Britse Sun erover schrijft, ja, dan is het kennelijk internationale ophef. Dan verdient het wel een verhaaltje. Dus dan kreeg het ineens toch al die aandacht die het anders niet zou krijgen.
Bijzonder zeg. Dus de Washington Post citeert wel de Sun, maar niet de National Enquirer.
Precies, ja. En dit is dus gewoon de manier voor republikeinen destijds om die geruchten in de media te krijgen. Je hebt een haakje nodig. In dit geval heb je een soort van funnel nodig via de Britse tabloids. Maar goed, zo kwam dus ook Marco Borsato daar in het nieuws via dat haakje. Maar goed, dit was allemaal nog voordat, want we gaan het een beetje chronologisch doorlopen om die dynamiek te analyseren. Op een gegeven moment komt Marco Borsato natuurlijk wel met een verklaring.
Ja,
en dan kunnen de media het niet meer negeren. En dit geeft ook aan, het is goed ergens te begrijpen dat hij niet eerder met een verklaring kwam. Want zodra je er iets over zegt, ja, dan kom je ook natuurlijk gewoon in het nieuws daarmee. Dan geef je het alleen maar meer zuurstof.
Ja, want als Marco Borsato het ontkent, dan is de kop heel groot. Ook in NRC Handelsblad, ook bij de Volkskrant, ook bij de AD en andere kanten. Marco Borsato ontkent misbruik van je minderjarige meisjes.
Ja. Dus zo waren er maandenlang geruchten zonder dat er een verklaring van Marco Borsato kwam. Dat is ergens nog wel te begrijpen daar dat hij dat deed. Maar goed, op een gegeven moment kwam hij wel met een verklaring. Die werd uitgegeven door zijn advocaat Geert-Jan Knoops. En dat vind ik ook wel weer opmerkelijk. Want Geert-Jan Knoops is een bijzonder goed jurist, moet gezegd worden. Hij heeft een hele goede staat van dienst, een hele goede reputatie. Maar dan vraag je je af van waarom wil Marco Borsato nou uitgerekend hem hebben? Want je zou ook kunnen zeggen van je hebt voor dit soort zaken helemaal niet een heel goed jurist nodig. Iemand die gespecialiseerd is in internationaal recht.
Bij het internationaal strafhof.
Ja.
Hij doet oorlogscriminelen, toch?
Ja, zeker. Grote zaken heeft hij gedaan. Julio Poch was natuurlijk ook die zaak die onlangs
Marco
heeft gedaan.
Marco Kroon. Dat is natuurlijk geen oorlogscrimineel, maar hij richt zich wel op de grote internationale zaken.
Belangrijke zaken heeft hij in het verleden inderdaad gedaan. Waarom neemt Marco Borsato nou uitgerekend Geert-Jan Knoops? Ik denk dat er maar één reden voor is en dat is dat Geert-Jan Knoops gewoon heel veel aanzien en status heeft. Het is iemand die Nederlanders geloven.
Ja, als hij iets zegt in de talkshow, dan geloven we het.
Ja. Dit heb je nodig. Dat is gewoon
hij is wel op zich best selectief met het aanwenden van het imago natuurlijk. Hè? Want het is niet dat de Knoops continu in talkshows zien om allerlei mensen te zien verdedigen.
Geen celebrities in ieder geval. Ja. Dus ik vind het in die zin echt out of character. Want het zijn normaal gesproken zaken die wel groot. Hij zit op zich best vaak in talkshows. Maar dan zijn het altijd wel zaken die heel groot zijn, die ook vaak heel complex zijn. Julio Poch was natuurlijk een hele lastige zaak. Daar heeft hij ook heel veel goede dingen in gedaan. Maar daardoor zat hij wel heel vaak in talkshows. Maar celebrities heb ik hem niet zo heel vaak zien verdedigen in het verleden. En dat is wel anders voor andere advocaten natuurlijk. Ja. Bram Moskowitz heeft jarenlang niks anders gedaan dan vooral heel veel bekende mensen verdedigd, zeg maar.
Ja.
Celebrity advocaten.
Ik denk dat er wel misschien nog één andere reden is waarom Knoops zo'n interessante advocaat is op deze zaak.
Ja.
Hij heeft natuurlijk een heel imago gebouwd rondom gerechtelijke dwalingen. Hè, dus is een keer iets fout gegaan. Als niemand je kan helpen, wie help je dan? Geert-Jan Knoops. Want die kan elke gerechtelijke dwaling rechtzetten. Ja. Nou, dat is natuurlijk dat is ook iets wat Marco Bussato in deze zaak best als imago ook aan zijn zaak wil verbinden natuurlijk. Ja. Hè? Want je hebt
allemaal misverstand.
Het is allemaal misverstand. het is een dwaling die er is. Ja. Daarom is dit de aangewezen persoon die hierbij kan helpen.
Ja, maar Geert-Jan Knoops komt dan met een verklaring. En wat er gebeurt, dat had hij niet verwacht.
Dit is een beetje een clickbait aankondiging. hij stuurt een persbericht uit. En wat er toen gebeurde, zul je niet geloven.
Het zal je verbazen. Nee, het is, wat er gebeurde was dat er massale verwarring was over dat persbericht.
Ik zag het, ja. Zelfs bij de talkshows waren ze in verwarring.
Klopt. Het kwam rond 7:00 s'avonds. En RTL Boulevard had op dat moment uitzending. En die hebben het direct besproken. En het interessante was, ook daar zie je een interessante dynamiek. Want ik denk dat die massale verwarring niet helemaal terecht is. Ik denk dat die ontstond omdat RTL Boulevard, en diezelfde persoon zat later die avond bij Bo in de talkshow. Dus op RTL 4 was de hele avond iemand te zien die een media-genieke duider is van juridische zaken, namelijk advocaat Clarice Stenger. Ja. Maar die, laten we zeggen, niet het grootste licht is op juridisch gebied.
Wat is er dan? Want maak het hard. Als je iemand zo terecht wijst.
Wat ik haar kwalijk neem is dat zij daar de situatie niet goed duidelijk wist te maken wat er gebeurde. Dat moet je doen als analist. Die verklaring die Geert-Jan Knoops heeft uitgestuurd bevatte geen expliciete ontkenning.
Ja.
Nou, dat klopt. Daar werd heel erg op ingehaakt van ontkent Marco Borsato het dan niet? En dat vond ik een hele slechte duiding. En dat is achteraf gezien ook een klein beetje foutief gebleken. Want achteraf heeft Knoops wel degelijk gezegd dat het een ontkenning is. Maar de verklaring vroeg om een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat is per definitie een ontkenning. Als jij zegt dat je schuldig bent, dan wil je toch geen onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat is toch niet slim op dat moment om dat te doen. Dat is regel 1 als je je wil verdedigen op juridisch gebied. Vraag niet om een onderzoek als je schuldig bent.
Tenzij je zeker weet dat ze het onderzoek toch wel zullen instellen. En dat je dat goed uitkomt als het net lijkt alsof ze dat doen omdat jij er zelf om gevraagd hebt. In plaats van dat ze het doen omdat ze denken dat jij iets met minderjarige meisjes hebt gedaan.
Nou ja, kijk, zij weten natuurlijk ook wel dat met die verklaring, dit hebben ze een paar dagen voordat er aangifte werd gedaan, is deze verklaring naar buiten gekomen. Dus het had een PR-technische reden. Ja. Maar nogmaals, de onduidelijkheid over of hij het ontkent of niet, dat is wat mij betreft echt onterecht. Want het was een duidelijke ontkenning. Dat is iets wat volgens mij gewoon duidelijk is. En dat heeft Knoops daarna ook gewoon echt keihard bevestigd.
Ik bedoel, stel dat ik had geweten dat deze week in de Tweede Kamer over de situatie in Denemarken en icoontjes was gesproken.
Ja.
Dan had ik bewust 2 weken eerder dit in deze podcast gemeld. Ja. Zodat ik nu kan zeggen dat de Tweede Kamerleden naar die podcast hebben geluisterd. Ja, dus dan kan je het wel in je voordeel spinnen.
Ik vind het hele goede slimme PR. Dat vind ik zeer prijzenswaardig. Ja, oké, maar die verklaring van Knoops, en dus dat was wat gedoe en daaromheen en dat soort dingen. Maar desniettemin, zodra Marco inderdaad met die verklaring kwam, of Knoops in dit geval, dan weet je wat er gaat komen. Er is gewoon heel veel gedoe. Het wordt op dat moment al in alle media besproken. Maar er is nog geen aangifte. Daar moeten we nog een paar dagen op wachten. Destijds moesten we daar een paar dagen op wachten. Inmiddels hebben we die aangifte. Die is er gekomen van een vermeend slachtoffer.
Ja. Voordat ze naar die aangifte gaan.
Tuurlijk, ja.
Ik vond het wel leuk om te kijken hoe het OM op deze verklaring reageerde.
Ja. Wat hebben zij gezegd?
Nou ja, zij waren er niet blij mee.
Hmm.
Dus er werd een woordvoerder werd er geïnterviewd op de website van RTL Boulevard. Nou, wie leest dat? Wie leest dat niet? En toen zei ook de woordvoerder van het OM, dit is geen standaardverzoek. Mm-hmm. Want als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je een melding of een aangifte.
Ja.
Dat wordt hier niet gedaan.
Nee.
En wat ik ook wel interessant vond, het OM zei dat ze nog niet zeker weten of ze iets met het verzoek gaan doen. Vooral ook omdat ze zeggen, dit verzoek kregen wij gisteravond om 7:00 gestuurd. Dus als ik even die verklaring van Knoops erbij pak. Hij zei in de verklaring die dus die avond besproken werd, die om 7:00 dus rondgestuurd is als persbericht, dat zijn kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie heeft benaderd.
Oké.
En recentelijk betekent in dit geval dus
net, een paar minuten geleden.
1 minuut eerder.
Ja,
daar ga ik ook wel twijfelen aan andere woorden in die verklaring van hoe nauw neemt hij het daar. Ik bedoel, het klopt allemaal wel. Het is niet feitelijk onjuist, maar als je zegt dat je recentelijk het OM hebt benaderd en van het OM, en ik geloof het OM eigenlijk eerder dan deze verklaring, OM zegt dat was om 7:00. Dus 1 minuut voordat dat persbericht naar buiten is gestuurd, vind ik niet sterk.
Nee, precies. Oké, maar goed, dan zitten we dus met het punt dat er een verklaring is geweest en een paar dagen later wordt er dan echt aangifte gedaan tegen Marco Borsato. Dat komt uiteraard groot in het nieuws, want nou ja, het is een van Nederlands populairste zangers de afgelopen 30 jaar, dus dit is hoe dan ook groot nieuws en dat is heel begrijpelijk. Het slachtoffer, en dat was ook al van tevoren bekend toen het nog in het geruchtenstadium zat, had contact met misdaadverslaggever van de Telegraaf, John van den Heuvel. En dat is inderdaad degene die het artikel heeft geschreven samen met zijn collega misdaadverslaggever Mick van Wely. En wat ik hier wel interessant aan vind, is dat het heel erg begrijpelijk is dat deze twee slachtoffers, dit slachtoffer deze twee mensen heeft gevraagd en heeft benaderd om hier iets over te schrijven.
Hoezo?
Want dit zijn mensen die ook kunnen optreden in de media als jouw spreekbuis, als jouw advocaten. Dit zijn mensen die in allerlei talkshows zitten, die bij het grote publiek echt heel veel bekendheid genieten en die tegelijkertijd ook weer veel aanzien en status hebben. En die gebruiken ze ook om het slachtoffer te verdedigen. Mick van Wely zei bijvoorbeeld bij Bo dat hij het slachtoffer geloofde. Hij zou niet gepubliceerd hebben als hij haar niet geloofde. Hij zei er ook bij van, ja, de feiten kunnen altijd anders blijken te liggen, maar in beginsel, hij gelooft haar.
Ja.
Dat is iets wat wel echt heel handig is en heel fijn is natuurlijk voor zo'n slachtoffer. Hè? Dat je iemand hebt daar die in dat hele mediacircus het voor je op kan nemen. En ja, die gewoon een beetje weet hoe die dat moet doen in talkshows.
Ja, want kijk, normaal gesproken zit je als slachtoffer waarschijnlijk helemaal niet te wachten op een mediacircus. Dat is misschien ook wel een reden dat langer gewacht is met de aangifte.
Ja. Ja,
want je zit helemaal niet te wachten op een mediacircus. Nee. Terwijl je weet, als je aangifte doet tegen Marco Borsato, zeker als het om zoiets gaat als dit, dan krijg je het mediacircus. Als je weet dat dat gaat ontstaan en je hebt daar ook mee verzoend dat het in de media zal komen, dan wil je op zijn minst mensen hebben die jouw zaak goed kunnen uitleggen in de media. Omdat je het risico is misschien ook wel dat je aangevallen wordt door mensen.
Ja. Nee, precies. En dat, Mick van Wely en John van den Heuvel zaten bij allerlei programma's om inderdaad elke mogelijke aantijging ook maar gewoon direct te pareren. En dat is echt heel erg handig als slachtoffer. Ja, dat geeft je natuurlijk een fijn gevoel. En ik denk dat dat ook gewoon PR-technisch gezien heel erg slim is om dat te doen. Je ziet ook dat het effect van deze aangifte en deze publicatie van de Telegraaf, en overigens vind ik het prijzenswaardig dat ze gewacht hebben totdat er aangifte werd gedaan.
Ja.
Ik denk dat dat verstandig is in dit soort zaken. Op het moment dat je aangifte doet, dan staat er een boete op als je een valse aangifte doet. Dus een aangifte is heel wat serieuzer, heel wat ernstiger dan alleen maar zeggen, er is iets gebeurd wat niet door de beugel kan. Het is een hogere lat waaraan voldaan is, zeg maar.
Je ziet overigens dat volgens mij dat ook wel aan het veranderen is, dat je zag in de Nederlandse politiek ook best vaak dat politici aankondigden dat ze aangifte zouden gaan doen.
Maar dan niet deden of zo.
En dat niet deden. Ja, ja. Omdat ze wisten dat als ze alleen maar aankondigen dat ze aangifte zullen doen, ja, dan heb je het nieuws al te pakken. Dus ik heb wel het gevoel dat media nu terughoudender zijn met iets publiceren als iemand zegt ik ga aangifte doen, maar dat ze wachten totdat iemand dat ook daadwerkelijk heeft gedaan.
Ja, lijkt me verstandig inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, hier is het dus inderdaad op een gegeven moment gebeurd en dan zie je dus dat de hele media er ook direct achteraan begint te rollen en begrijpelijk. Marco Borsato is onder andere verbannen van de radio. Hij is van de meeste playlist afgehaald. Er wordt alleen nog in de top 2000 van Radio 2 gedraaid tussen kerst en oud en nieuw. Maar voor de rest is die al bijna niet meer te horen. En het wordt verder in elke talkshow gewoon besproken. In elk programma wordt het besproken. Dit is echt heel erg groot nieuws. En iedereen is natuurlijk heel kritisch op Marco Borsato. Want nou ja, wat hem wordt verweten is nogal heftig. En er wordt ook echt gesuggereerd dat er behoorlijk harde bewijzen zijn. Wat die bewijzen zijn, precies, dat weten we nog niet, maar de suggestie is gewekt dat er behoorlijk wat heel duidelijk materiaal in ieder geval
is. Het is een dagboek geschreven, toch? Klassiek.
Ja, het is een dagboek geschreven, maar er is ook een therapiesessie geweest en daar zouden audio-opnames van zijn. En in die therapiesessie zou Marco hebben gezegd dat hij inderdaad er spijt van had van wat er is gebeurd. Dus dat zou duiden op het feit dat er dus meer is dan alleen maar een aantijging, maar dat Marco het op een of andere manier erkend heeft.
Ja.
Maar goed, dit is het onduidelijke deel, want hier hebben de twee misdaadverslaggevers van de Telegraaf naar verwezen, zonder dat expliciet te benoemen. Ze hebben gezegd dat ze daar nog niks over kunnen zeggen. Maar wat je ook ziet, en wat mij ook opviel deze week, is als je er met mensen over praat, heel veel mensen die geruchten nog niet hebben gehoord de afgelopen maanden, die werden toch wel een beetje overvallen door dit nieuws. En Marco Borsato, iemand die ze al lang kennen, geliefde zanger, je gelooft het niet direct. Dus er zijn ook veel mensen die toch nog een beetje sceptisch zijn. Die toch nog een beetje kritisch zijn. En dan heb je zo'n televisieprogramma wat denkt van... wacht eens even, wij kunnen dat tegengeluid een stem geven. Laten wij eens even het opnemen voor Marco Borsato.
En welk programma was dat?
Het SBS6 Show News was dat.
Zat jij daar vroeger niet regelmatig?
Ja, klopt. Ik heb daar inderdaad over Amerika inderdaad gesproken in het verleden. En nou ja, dat programma, daar zaten op de betreffende avond... Anouk Smulders en Bram Moscovic als twee van de deskundigen. En die hebben beide banden met de Borsato's. En die namen het op voor de Borsato's. Dus Anouk Smulders zei bijvoorbeeld... Die stelde daar de vraag van... ja, maar het is al een tijdje geleden gebeurd... deze dingen die het slachtoffer Marco verwijt. Waarom is ze niet eerder naar de politie gestapt? Waarom doet ze nu pas aangifte?
Dat vind ik klopt het zo naar dit. Ja, dit is blaming the victim. Ja. Hè? Van, dit is precies waarom weinig slachtoffers... überhaupt naar voren durven te stappen. Omdat ja, je krijgt altijd verwijten over je heen. En ja, daarom is die drempel om aangifte te doen ook veel hoger.
Ja, Bram Moscovic die zei ook iets in de trant van... ja, Marco moet maar aangifte doen van valse aangifte tegen het slachtoffer. Wat ook een bizarre uitspraak is, want dat suggereert dat Marco het niet gedaan heeft. Wat we gewoon op dit moment echt nog niet weten. Dat is echt een conclusie die voorbarig is. Maar het geeft wel aan, het tegengeluid scoort. En ik denk, ik weet niet of dat strategie of uitgedacht is door de redactie van dit programma. Of dat het gewoon twee deskundigen hier zijn die een klein beetje in dat gat aan het springen zijn. Maar ja, je ziet wel, dit creëert ophef, dit creëert gedoe. Dit zorgt ervoor dat het programma besproken wordt. En nou ja, dat is ergens ook wel gebeurd. Al die programma's, zeker zo'n programma zoals Show News, wil gewoon relevant zijn en dus besproken worden. En dat betekent dat je af en toe een klein beetje de schandalige dingen op moet zoeken. Ja.
Maar stiekem zijn die talkshows dus eigenlijk ook best blij met zo'n schandaal, ja. Want dit leidt tot kijkcijfers.
Ja, dit leidt tot enorme kijkcijfers. Alle programma's die dit soort dingen normaal gesproken behandelen, die zijn super blij. En talkshows helemaal. Want talkshows zaten met het grote dilemma dat de afgelopen maanden... Dat zij zagen dat die kijkcijfers compleet ingezakt zijn. Want corona is een onderwerp dat mensen moe zijn. Daar gaan ze niet meer voor naar een talkshow kijken. En al die formatieonderwerpen, die vonden allemaal achter een gesloten deur plaats. Dus ja, dat is ook op een gegeven moment niet verschrikkelijk interessant meer. Dus de kijkcijfers waren ingezakt. En hier heb je een onderwerp wat gewoon ideaal is om te bespreken in talkshows. Echt ideaal. Het publiek wil er alles van af weten. Dat is een groot voordeel. Maar behalve dat, je kunt ook eindeloos speculeren hierover. Hè? Want elke kleine ontwikkeling, die kun je duiden met drie experts. Je hebt zo weer een blokje van 15 tot 20 minuten gevuld. En dat kan je ook nog eens een keer doen met allerlei sprekers die bij het publiek geliefd zijn. Je kunt een heel blik aan advocaten open trekken. Deze week zag ik al Richard Korver, Meike Lubbers, Clarice Stenger, Natasha Harlequin. Vervolgens kun je ook allerlei entertainmentdeskundigen zoals Angela de Jong uitnodigen. Nou, dat is ook iemand die bewezen kijkcijfers trekt. De hoofdredacteuren van Roddelbladen kun je uitnodigen. Allemaal goede sprekers. Dat is natuurlijk belangrijk voor zo'n talkshow. Dus die vinden dit echt geweldig. Die eindejaarsbonussen waarschijnlijk, die niet gehaald dreigden te worden vanwege de lage kijkcijfers, die worden nu weer gehaald. Dus een aantal van die hoofdredacteuren en eindredacteuren, die staan echt te springen op een stoel, grappig genoeg bij dit.
Je kijkt hier ook echt veel te blij mee. Dus er is echt iets verschrikkelijks gebeurd hier, Victor. Of niet, maar het is hoe dan ook verschrikkelijk. Er zijn alleen maar verliezers, zou je zeggen. En jij kijkt er zo ontzettend blij bij.
Kijk, ik heb er persoonlijk niet heel veel gewin, om niet te zeggen geen gewin bij. Maar dat geldt natuurlijk niet helemaal voor de talkshows. Ik denk dat ze hier echt wel in zekere zin bij gebaat zijn. En het tweede is ook, want ik denk ook dat we kunnen verwachten dat het voor Marco Borsato, dat is best een voorspelling die ik durf te doen, eerder nog erger wordt voordat het beter wordt, als het ooit beter wordt natuurlijk. En dat komt omdat de terughoudendheid met publicatie, die is nu aanzienlijk lager. En tegelijkertijd is het risico voor vermeende slachtoffers om in de openbaarheid te treden met beschuldigingen, die is veel kleiner, dat risico. Dus waarschijnlijk gaan er gewoon nieuwe dingen aan het licht komen. Dus dat zal heftig worden voor Marco Borsato, maar natuurlijk ook voor zijn hele familie. Ja. Vraag is wel, denk je dat hij iets kan doen? Is er iets wat hij zou moeten doen in deze situatie?
Nou, je ziet in Amerika, zie je wel eens dat mensen er echt vol met gestrekt been invliegen en dan proberen mensen kapot te maken die dit soort beschuldigingen doen. Hè?
Ja.
Ik weet niet of dat hier zou werken. Ik zou het hoe dan ook niet aanmoedigen.
Nee.
Maar dat is de strategie die je in Amerika volgens mij wel meer ziet.
Ja, je ziet het ook inderdaad rondom Ghislaine Maxwell, dat de geloofwaardigheid van de slachtoffers van Jeffrey Epstein bijvoorbeeld heel hard worden aangevallen. Harvey Weinstein, R. Kelly heeft ook de slachtoffers keihard aangevallen.
Ja.
Het heeft niet gewerkt voor in ieder geval twee van die drie. Voor Ghislaine Maxwell is het proces nog gaande. Voor die andere twee, die zijn gewoon veroordeeld. Maar inderdaad, daar wordt af en toe keihard het slachtoffer aangevallen. Ik ben met je eens hoor. Ik denk dat dat niet zou moeten gebeuren, maar ik denk ook dat het eigenlijk in Nederland niet zo goed zou werken.
Je zag het ook bij de Clintons, dat degene die Bill Clinton beschuldigde ook inclusief dus door Hillary Clinton, ook echt gewoon hard werden aangevallen.
Nou ja, Monica Lewinsky is door Hillary Clinton een Looney Tune genoemd of iets dergelijks. In ieder geval een totale gekke inderdaad. En James Carville, we hadden het net al even over hem. Die heeft ooit eens een keer gezegd, als je met een $100 biljet aan een touwtje door een trailerpark gaat, dan kun je heel veel mensen vinden die Clinton wel willen beschuldigen van allerlei dingen. Maar bij die feitelijk zei het is trailer trash. Al die mensen die Clinton beschuldigen. Dus dat zijn wel strategieën die daar gevoerd zijn.
Maar dat moest hij eerst in de Sun publiceren voordat dat in Amerika naar buiten kwam? Of?
Nou, dit heeft hij wel in de media gezegd. Ja, dit is natuurlijk ook een andere tijd in het pre-MeToo tijdperk. Ja. Dus toen keken we met z'n allen iets anders tegen dat soort zaken aan. Maar goed, ja, één ding. We hadden het net ook even over Bill Cosby. Er is nog steeds zo'n 15%. En die is er altijd geweest van de Amerikanen die achter hem is blijven staan. En Bill Cosby is natuurlijk veroordeeld inmiddels voor seksueel wangedrag richting heel wat vrouwen. Maar ja, dat kan Marco Borsato denk ik ook verwachten. Er is al een deel van Nederland zal altijd achter hem blijven staan, wat er ook gebeurt.
Dus 2,5 miljoen Nederlanders, die staan nog steeds als één blok achter Marco Borsato.
Ja. Als laatste, er werd gezegd in een talkshow van er zijn alleen maar verliezers. Dat is zo'n cliché. Nou, natuurlijk enigszins waar. Maar er is wel één winnaar, misschien behalve talkshow zelf.
Ja, nou, ja.
Siewert.
Wat?
Siewert.
Nee. Wat heeft Siewert hier nou weer mee te maken?
Ja, kijk, hij kan gaan werken aan zijn comeback. Er is maar ruimte voor één schurk. En de nationale paria was afgelopen maanden Siewert. Dat is nu Marco Borsato.
Ja, ja. Dus eigenlijk is Siewert, die moet echt Marco Borsato enorm dankbaar zijn.
Hij moet een kerstkaart sturen, ja, zeker.
Er komt een kerstkaart van Siewert richting Marco Borsato. Ja. Want Marco Borsato mag het komende jaar, mag hij de nationale schurk zijn.
Ja, de komende tijd zeker, ja. Ja.
Oké.
Okay. Interessante mediadynamiek in ieder geval gaan. Dus we blijven dit volgen om even een ander media cliché te noemen.
Ja.
Het zijn van die dingen die media altijd zeggen. Het slaat nergens op.
Stay tuned.
Ja, of tot zover.
Oké. Volgende blok. Ja. Het gaat al de hele week over Zeewolde. Want in Zeewolde, daar komt een groot datacenter.
Van?
Van Meta.
Ik wou zeggen Meta. Ja, nee, heel goed.
Is dat Meta of Meta?
Ja, volgens mij is Meta.
Meta. En dat gaat net zoveel stroom gebruiken als alle woningen in Amsterdam bij elkaar.
Ja. Volgens mij 1% van de totale energieverbruik in een jaar tijd. Dat is echt heel veel van Nederland.
Dat is overigens niet de reden dat we het specifiek erover wilden hebben. Want Zeewolde heeft een bijzondere burgemeester. Een burgemeester met Trumpiaanse trekjes. Die houdt niet zo van media, zeker niet als ze kritisch over hem schrijven. En op een gegeven moment was er een best kritisch stuk over Zeewolde in NRC Handelsblad. Je zou toch zeggen, dat is niet de eerste beste krant. Dus het stond in NRC Handelsblad. Stond een stuk over wat er op dit moment gaande is in Zeewolde. En ook in de politiek die daar staat. En wat zei hij daarover in de media? Hij werd daar heel erg boos over. Hij noemde het fake news. En hij sprak over de Fabeltjeskrant. Denk dat je NRC heel veel kan noemen, maar de Fabeltjeskrant, dat gaat wel heel erg ver. En hij ging nog verder, hij zei, het is beschamend. Vroeger bij de journalistiek was het zo, je doet aan hoor en wederhoor. Dat wederhoor van de zijde van de gemeente wordt om commerciële redenen vergeten. Klopte overigens niet, want er stond gewoon een kader in het stuk met de reactie van de gemeente. En toen ging hij verder, ik kan alleen maar wijzen naar de feiten en die staan op de website van de gemeente. En de rest zijn vaak fabeltjes. En ik dacht, oei, wat vlieg je daar uit de bocht als burgemeester? Ja. En ik denk ook niet dat het goed is dat we hier in het maatschappelijk debat in Nederland, dat we het met z'n allen hebben over fake news, nep nieuws en dat we dat zo krijgen. En ik wil het daar toch even over hebben waarom het dat zo schadelijk is, dat het in de media erover gaat.
Want dit is gewoon nieuws waar hij het, wat hij niet leuk vindt. Dat is natuurlijk van alle tijden.
Ja.
Maar om het dan te disqualificeren en het hele, de hele krant te disqualificeren, dat vind ik wel ver gaan.
Ja. En de Nederlandse Vereniging van Journalisten was ook direct boos. Alle journalisten werden boos. Dus was Twitter ook boos, want Twitter zit vol met journalisten.
Ja, dat
dus
zeker waar.
Als journalisten boos zijn, dan is Twitter boos. Op een gegeven moment wilde hij daar ook op reageren. En hij had eigenlijk een verklaring naar buiten gebracht die eigenlijk nauwelijks afstand deed van die woorden. Hij zei dat hij de woorden fake news niet had moeten gebruiken.
Nee.
Maar hij staat nog 100% achter wat hij gezegd heeft.
Ja, oké. Okay.
En dat vind ik vind het problematisch, want fake news, en we hebben natuurlijk die discussie in Amerika heel gehad. Nou, je hebt het veel gevolgd natuurlijk in Amerika, wat daar gebeurd is. Ik vind fake news een hele schadelijke term. En oorspronkelijk is fake news natuurlijk ook iets anders dan hoe de term op dit moment gebruikt wordt. Hè? Want wat fake news oorspronkelijk was, is als je bijvoorbeeld een website hebt die zich voordoet als een bepaald medium en op die manier nieuws naar buiten brengt. Dus als je naar CNN CNN.com gaat of zo, of CNN.com, ja. Dat daar een hele realistische site wordt gecreëerd, waardoor je denkt dat je op de site van de CNN bent, maar je wordt voor de gek gehouden, want dat is helemaal geen bericht van de CNN. Of je ziet op sociale media, wordt gesuggereerd dat iets door de New York Times of de Washington Post wordt geschreven, ja. Maar dat blijkt dan helemaal niet zo te gaan.
Nee.
Dat is fake news.
En zeker op sociale media kan dat natuurlijk makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden, want veel mensen klikken niet op een artikel, maar die zien alleen maar de headline. En dan denk je inderdaad, het komt van CNN, terwijl het inderdaad daar dus niet vandaan komt.
Ja.
En dan krijgen mensen toch een verkeerde indruk, ze krijgen toch verkeerd nieuws mee.
Ja. Eigenlijk is het volgens mij vooral Trump geweest die de term anders is gebruiken. Want hij heeft die term gewoon geplakt op elk medium waar hij het niet mee eens was. Sterker nog, hij zei all media are fake news op een gegeven moment. Hè? En hoe vaker die term dan op een gegeven moment ook gebruikt werd door zijn achterban, hoe vaker mensen het idee kregen dat geen enkel medium te vertrouwen is. En ik denk dat dat heel problematisch is in een samenleving als mensen het gevoel hebben dat geen enkel medium te vertrouwen is. Je ziet tegenwoordig ook op die coronademonstraties zie je ook mensen echt rondlopen met NOS is fake news. En dan staat er nog AD, Trouw, staat er allemaal bij Volkskrant geloof ik niet. Dat verwonderde mij nog. Kennelijk ben je op zo'n coronaprotestactie en denk je dat alle media fake news zijn behalve de Volkskrant. Of misschien is die het is gewoon een te lange term of zo. Past het niet op het spandoek.
Ja, of het is ook niet de grootste krant van Nederland natuurlijk. Ja. Dat zou misschien ook wel een rol kunnen spelen.
Ga je naar de krant waar ik in publiceer het besje, Victor?
Ja, het is een feit dat het AD en de Telegraaf aanzienlijk groter zijn.
Ja, die hebben een grote publiek.
Aanzienlijk groter.
Ja. Maar het is heel slecht als er over fake news wordt gesproken. En ik werk veel voor Europese instellingen ook. En daar had ik laatst ook een discussie over. Want daar worstelden ook een aantal ambtenaren met die starten een campagne tegen fake news. En je hebt natuurlijk een hele bekende. Dat is EU versus disinfo. Maar je hebt wel meerdere projecten binnen de Europese instellingen die ten doel hebben om iets te doen aan desinformatie.
Ja.
En ik sprak ook een aantal mensen achter die acties die zeiden, moeten wij het zelf ook niet fake news noemen? Dus Europa verzet zich tegen fake news of wij willen aantonen dat iets fake news is. Of zelfs een stempel bedacht dat ze ergens een stempel opzetten en dat is dan fake news. En mijn advies aan hen was, doe dat niet. Want hoe vaker je zelf ook de term fake news gebruikt, hoe meer je die term legitimeert, hoe meer je mensen het gevoel geeft dat inderdaad alle media niet te vertrouwen zijn.
Ja.
Dus volgens mij moet niemand in de samenleving zou die term moeten gebruiken, omdat je daarmee alle media onderuit haalt.
Je moet het gebruiken waar het voor bedoeld is, inderdaad. Dus fake news, zoals we dat net beschreven, van gewoon wat van CNN.com inderdaad komt. Dat is fake news, ja, precies. En daar moet volgens mij ook een onderscheid gemaakt worden in de verschillende begrippen die je hebt. Want je hebt misinformatie, dat is foutieve informatie die per abuis eigenlijk de wereld in wordt gestuurd. Dan heb je desinformatie, dat is informatie die dus ook niet klopt, maar die wel echt expres de wereld in wordt gestuurd.
Ja.
En fake news is zeg maar een categorie eronder. Het kan, dat is desinformatie, maar een speciale vorm van desinformatie.
Ja.
En het is wel belangrijk om even die begrippen uit elkaar te houden, dat je ook gewoon zuiver bent in wat je dan aan het bespreken bent.
Ja, en daarom vond ik het dus des te treuriger dat zo'n burgemeester die term gebruikt.
Ja.
En daar ook nauwelijks op werd aangesproken. Ik heb een journalist gesproken die gisteren op de tribune zat in de raadzaal, die het hele debat heeft gevolgd in Zeewolde. En er was eigenlijk geen enkel raadslid dat de burgemeester echt hard vroeg om afstand te nemen van die taal. Dus er is wel, sommigen hebben een opmerking gemaakt dat ze het niet zo'n gelukkige taal vonden of zo. Maar niemand zei echt van neem afstand van die term. Terwijl ik denk, het is een burgemeester onwaardig om die term op een medium als NRC Handelsblad te plakken.
Het is zeker absoluut een burgemeester onwaardig. Maar je ziet wel vaker die trend inderdaad in de samenleving. En soms zie je het ook wel eens als een journalist bijvoorbeeld een fout maakt. Hè? Dus daar is hier nog niet eens sprake van.
Ja.
Maar soms zie je dat een journalist een fout maakt en iets verkeerd heeft opgeschreven in bijvoorbeeld een krant. En dan wordt het ook al snel fake nieuws genoemd. En dat vind ik ook al problematisch. Want het kan echt, het gaat gebeuren dat journalisten ook fouten maken. Dat mogen ze ook maken als ze dat vervolgens echt te goede trouw doen. Ja. Dus niet expres. En dat het natuurlijk recht zetten. Dus dat zijn twee belangrijke dingen. Maar ik vind het per definitie erg verdacht als mensen dan gaan zeggen van, ja, dat is fake nieuws. Nee, dat klopt dan niet. Maar dan is het nog steeds geen fake nieuws.
Ja. En ik vind ook dat kranten juist tegenwoordig ook heel goed bezig zijn met die rectificaties of opmerkingen eronder. Ik kwam laatst een tweet tegen van het NRC Twitter-account. En die had een grote fout gemaakt.
Hmm.
Ze hadden gezegd dat Big Bird, dat de Amerikaanse Pino is.
Oh, nee toch. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet precies waarom dit een fout is. Want dit is ook echt iets wat bij heel veel mensen gevoelig liggen. Ik kan je vertellen, Pino is namelijk een neefje van Big Bird, volgens het hele Sesamstraat verhaal.
Jij wist dit.
De context is, kijk, in feite in Sesamstraat vervullen ze de beide dezelfde functie. Dus het is heel logisch om dit gewoon... maar ik ben hier ook al eens op aangesproken. Dit heb ik ook een keer gezegd. Want Big Bird is echt zoiets wat je af en toe gewoon moet bespreken als je over Amerika praat. Dus dan zijn er mensen, nee, het is een neefje van.
Ja, dus nee, maar zelfs voor dat soort kleine dingen komt er dus een rectificatie. En dat zie je ook met serieuzere dingen. Ik denk ook dat we in algemene zin ook helemaal niet mogen klagen in Nederland over ons medialandschap.
Dat denk ik ook niet.
Het is misschien wel wat beperkt dat het eigenlijk alle kranten in handen zijn van twee grote concerns in Nederland. Ik denk dat je daar wel van af kan vragen, is dat ideaal? Maar...
Maar de kwaliteit is inderdaad best oké, hoor. Want ook als je het vergelijkt met Groot-Brittannië, de BBC wordt vaak als een voorbeeld aangehaald. En de BBC is inderdaad werkelijk fantastisch. Maar de Britse tabloids, dat zijn wel weer echt gewoon hele lage kranten. We hebben het net al een klein beetje besproken, de Puke Funnel. Maar dat heb je daar ook in Groot-Brittannië. Wij hebben in Nederland over het algemeen een pers die redelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat we daar echt gewoon blij mee moeten zijn.
Ja. Extra slecht is dat die burgemeester dit zo...
Partijloze spreekt. Burgemeester ja. overigens ook. Dus ja. dat vind ik ook wel...
Die heeft niet zoveel. Dus misschien heeft hij ook minder last. Heeft hij minder een achterban die hem daarop aanspreekt ook?
Misschien wel, ja. Jij had het net over de EU versus Desinfo site.
Ja.
Ik heb daar wel een probleem mee, moet ik zeggen. Want dat is inderdaad een project van de Europese Unie, die uiteindelijk als doel heeft om wat zij dan noemen desinformatie te ontmaskeren. En een aantal jaar geleden is dat opgezet, een paar jaar, ik geloof 3 of 4 jaar geleden. En direct daarmee kwamen een aantal Nederlandse media op die lijst te staan in die database, want die zouden desinformatie verspreid hebben.
Ja.
En dat waren onder andere Radio 1, De Gelderlander, De Post Online, Geen Stijl inderdaad. En ja, ik vond dat wel dubieus. En ik vind het dubieus dat een overheid gaat beoordelen of journalisten goed werk doen of niet. Ik denk dat dat iets is wat niet een taak is van de overheid. Het is aan journalisten om de overheid te controleren, niet om dat andersom te doen. Dus ik ben daar niet zo groot fan van.
Nee.
En overigens bleek het ook, en dat is nog helemaal het pijnlijke, een aantal van die Nederlandse voorbeelden, die bleek ook nog op misverstanden te berusten, want ze hadden het gewoon verkeerd vertaald. Dus op TPO is een artikel van Chris Albers over Forum voor Democratie aangehaald. En dat bleek gewoon niet helemaal goed vertaald te zijn. Daarom stond het in die database. Maar er stond geen desinformatie. Ja. Dat was vrij duidelijk.
Ja, ik heb destijds nog gevraagd van hoe zit het nou echt, dat verhaal. Maar ik denk dat het een extreem ongelukkig initiatief hier ook. Wat er gebeurd is, is dat de regeringsleiders op een gegeven moment zeiden van Europese Commissie, doe wat aan desinformatie. Wij willen dat je er wat aan doet.
Ja.
Wat de Europese Commissie zei, we hebben daar wel geld voor nodig.
Ja.
Wat denk je dat het antwoord was van de regeringsleiders?
Nou, dat zullen ze wel niet gehad hebben, want ik geloof dat het een hele kleine taskforce is inderdaad, die ermee bezig is.
Dus toen zeiden de regeringsleiders, je moet het wel doen, maar we geven je geen geld.
Ja.
Nou, toen kwam je met 3 mannen en een paardenkop, gingen samen een initiatief starten.
Ja.
Met allemaal vrijwilligers uit heel Europa die zelf bijdroegen aan dat initiatief.
Ja.
Maar alleen al dat de suggestie werd gewekt dat daarmee de Europese Commissie als instituut iets betiteld als desinformatie, dat was natuurlijk extreem ongelukkig.
Ja.
Ja, ik denk, daar zijn we het. Ik denk dat het een van de weinige dingen als het gaat over Europa.
Okay. Laten we die vibe vasthouden.
Ja, waar we het wel met elkaar eens zijn.
Ik ben blij dat jij gewoon gedurende deze aflevering steeds verder mijn kant op komt te lopen. Dat is gewoon mooi. Dat
of andersom.
Gewoon...
Ik vond dit altijd al ongelukkig.
Nee, dat denk ik niet. Oké. Laten we naar het laatste onderwerp gaan, want we hebben ook nog iets staan over corona. Hoe kan het ook anders? Wat leuk. Ik heb er zin in. Dit is een beetje gek. We breken in onze eigen podcast hier. Wat je nu hoort is 24 uur opgenomen nadat we het overige deel van deze aflevering hebben opgenomen. En dat komt omdat we een onderwerp over corona hadden. Dat hebben we in de late vrijdagmiddag opgenomen, net zoals de rest van die aflevering. Maar dat was nog voordat er een OMT-advies voor een strenge lockdown uitlekte. Dat was voor de persconferentie, dat was voor de strenge lockdown weer inging. Dus dat hele onderwerp zou gewoon volledig gedateerd zijn op het moment dat de podcast uit zou komen. En toen dachten we van, dan kunnen we dat onderwerp beter opnieuw doen, zodat we het recht kunnen doen, dat we het in de juiste context kunnen bespreken. Dus de hoofdvraag die we hebben, ook aangekondigd aan het begin van deze aflevering, die is van, hoe kun je zorgen dat die emotionele uitputting voorkomen wordt bij mensen? Want ik merk dat het sentiment in de samenleving is dat er heel veel moedeloosheid is rondom deze lockdown. Hoe kan je zorgen dat dat op een goede manier begeleid wordt, dat mensen het idee hebben dat ze de schouders er weer een klein beetje onder kunnen zetten?
Want jij bent het ook wel zat, volgens mij, Victor.
Ja, ik ben zeker zat, ja. Nee, ik vind een harde ingreep in je leven. En dat natuurlijk voor 3 winters op rij is dat niet niks natuurlijk. Ben jij het niet zat?
Nee, heel veel dingen vind ik stiekem ook wel gewoon, 2 jaar geleden had ik nog nooit online echt een training gegeven. En tegenwoordig alles online. Met mijn studio hier thuis. Klanten in Equatoriaal Guinea had ik afgelopen week. Ik moest even op de kaart kijken waar dat ligt en over de hele wereld. Ik bedoel, ik zie natuurlijk ook wel om me heen hoe iedereen geraakt wordt. Maar ik vind het ook wel een spannende tijd.
Ja, dat spannende heb ik wat minder. Daar ben ik al een tijdje echt helemaal mee klaar. Nee, ja, maar ook de effecten. Ik kan bijvoorbeeld niet meer naar de sportschool. Ik ben vandaag nog even snel naar de sportschool geweest in de wetenschap dat die minstens een maand dicht is. En dat vind ik ook best wel een grote beperking allemaal. Maar goed, ik bedoel, afgezien van dat, hoe kunnen we uiteindelijk die moedeloosheid voorkomen? Hoe kunnen we die uitputting voorkomen? Een van de dingen, want wij hadden het hier over, Lars. Jij had een onderzoek aangehaald wat jij een tijdje geleden hebt gevonden. En dat zei eigenlijk iets heel belangrijks, wat het kabinet vergeten is te doen in de coronacommunicatie van de afgelopen dagen.
Ja, en ook in de persconferentie zag je dat eigenlijk totaal ontbrak. Wat mij opviel, het ging heel erg over de noodzaak van de lockdown, maar het ging niet over het nut van de lockdown. Terwijl uit onderzoek juist blijkt dat laatste ontzettend belangrijk is. We willen niet alleen weten dat het nodig is dat we ons aan die strenge regels moeten houden, maar ook dat het effect heeft. Dat we het ergens voor doen. Ik zag dat de gedragsunit van het RIVM heeft dat ook gevonden specifiek in Nederland. Daar werd Nederlanders gevraagd van wanneer ben je nou voor een lockdown bijvoorbeeld of een strenge maatregel. En toen gaven Nederlanders ook echt aan, 2 dingen moeten dan duidelijk zijn. De ernst van de dreiging, maar ook de mate van zekerheid dat een strategie effectief zal zijn. En hoe groter die zekerheid is, hoe meer we geneigd zijn om ons aan die regels te houden. En dat is totaal in lijn met een onderzoek wat een Deense onderzoeker ook heeft gevonden. Michael Bang Petersen.
Wie kent hem niet?
We hebben het in de podcast hebben we het er al 2 keer over gehad. Specifiek over hem. Wat hij vond is dat een cruciale component om te zorgen dat mensen zich aan regels gaan houden is self-efficacy. Zoals hij dat noemt, of in het Nederlands ook wel zelfeffectiviteit. En wat dat feitelijk betekent is, zelfeffectiviteit is het geloof in je eigen kunnen om succesvol te zijn in een bepaalde situatie. Het yes, I can gevoel, het gevoel dat je in eigen hand hebt, of je bijvoorbeeld besmet raakt, of je de verspreiding van het virus kan voorkomen. En dat is cruciaal en dat gaat er ook op dit moment wel in heel veel coronacommunicatie mis. Want je ziet overal die grafiekjes waar de Omicron variant echt door het dak gaat. Maar ja, dat is alleen de ernst van de dreiging. Dat is nog niet, dat geeft geen enkele hoop op, als we nu een lockdown hebben, dan wordt het veel beter. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke is die mist. Je ziet dat, bijvoorbeeld eerder zag je dat ook bij de klimaatcommunicatie. Dat als je alleen maar zegt dat ons klimaat naar de knoppen gaat, dan gaan we Netflix kijken. Terwijl als je 1 zinnetje toevoegt, maar het is nog niet te laat, kunnen we er nog iets aan doen.
Ja.
Dan willen mensen in actie komen. En ik denk dat dat eigenlijk ook iets is wat het kabinet veel beter in alle communicatie moet gebruiken. Je wil mensen het gevoel geven dat die lockdown ook zin heeft.
Ja, dat is natuurlijk ook lastig inderdaad. Maar dat is wel inderdaad de uitdaging, ja. Oké.
Wat misschien even iets dieper op het onderzoek wat Bang Petersen vond, is dat hij deed het onderzoek 1 jaar geleden. Daar hebben ze geprobeerd van hoe zorgen we nou dat in die eerdere golven dat mensen zich aan de regels houden. Dit was nog de eerste golf volgens mij zelfs. En toen hebben ze 2 boodschappen uitgeprobeerd. Alleen angst. Kijk uit, het gaat helemaal mis. Laten we iets doen. Of angst in combinatie met hoop. En toen gebruikte hij die grafiek van flattening the curve. Ja, herinnert je hem waarschijnlijk ook nog wel. Dat was 1 grafiek die ons duidelijk maakte en hoe wij dus het verloop van die pandemie kunnen beïnvloeden. En die laatste variant, die tweede variant, was oneindig veel effectiever dan die eerste. Dus dat benadrukte hij steeds, dat moet je erin hebben.
Oké, dan hebben we dat inderdaad. Dus dat is wat er ontbrak. Tweede waarvan jij zei, ik zag het je op Twitter zeggen, je hebt het ook volgens mij is me goed erin een keer eerder in deze podcast gezegd, maar er zouden meer visuele hulpmiddelen, meer plaatjes eigenlijk gebruikt moeten worden.
Ja, en ik had eigenlijk gehoopt dat Van Dissel die plaatjes mee zou nemen, dat er eindelijk een monitor zou staan waarbij ze getoond werd, dit is wat er aan de hand is, dit is wat er speelt. Want zo'n plaatje, dat kan je ook vaak beter onthouden dan heel veel tekst. Ja, de persconferentie op dinsdag, daar werden 15.000 woorden uitgesproken. Dat kan je gewoon tellen natuurlijk in zo'n transcript. En volgens mij zal deze persconferentie zal ongeveer op hetzelfde uitkomen. Dus 15.000 woorden, meer woorden is niet altijd beter. En ook daar is onderzoek naar gedaan. Er is een fascinerend onderzoek gedaan in Amerika, specifiek naar de vraag, hoe kun je mensen overtuigen die het nog niet met je eens zijn of die het zelfs politiek met jou oneens zijn. En ze hebben daar gekeken naar hoe je democraten bijvoorbeeld overtuigt van het beleid van George W. Bush. En dat hebben ze bijvoorbeeld gekeken in de oorlog in Irak. Toen was er een surge, nou dat weet jij waarschijnlijk nog wel. De democraten waren daar tegen, maar de republikeinen zeiden die surge is wel degelijk een goed idee. En ze hebben 3 strategieën uitgeprobeerd om die democraten te overtuigen. 1. Ze presenteerden een paragraaf met tekst met de belangrijkste feitelijke dingen op een rij. 2. Ze gaven de proefpersonen een beter gevoel over zichzelf. De gedachte daarachter is dat mensen zich minder bedreigd zouden voelen. En 3, ze presenteerde bewijs in een grafiek. En dan liet ze echt zo'n grafiek zien waarbij ze het effect van die surge in de Irak-oorlog toonde. En wat bleek, de minst effectieve manier om een doelgroep te overtuigen was met alleen woorden. Dus die eerste strategie werkte echt totaal niet. Iets effectiever al is om mensen een beter gevoel over zichzelf te geven. Maar de meest effectieve manier is om mensen wel iets te laten zien. En dat miste ik heel erg ook nu weer tijdens de coronacommunicatie. Gewoon een goede grafiek die laat zien hoe is de status nu, wat moeten we doen, wat verwachten we in het ziekenhuis, wat zijn de dingen die we echt moeten weten.
Ja, zijn er voorbeelden van grafieken waarvan jij zegt van dat zou er eentje zijn die bijvoorbeeld getoond moet worden?
Nee, ik denk als je echt laat zien hoe snel Omicron groeit, hè, hoe snel dat omhoog gaat, dat kan een onderdeel zijn van het bewijs. Hè, maar ik denk dat je ook laat zien bijvoorbeeld van eerdere golven wat het effect is van bepaalde maatregelen, waarom zo'n lockdown zin heeft. Als je gewoon goed kan laten zien van dit is er bij eerdere lockdowns gebeurd, dit was het effect ervan, dit is van alle maatregelen die we kunnen toepassen, veruit de meest effectieve manier om besmettingen tegen te gaan. Ja, als je dat goed met een grafiek kan laten zien, dan ben je volgens mij al een stuk verder.
Als het kabinet alles goed doet op het vlak van de communicatie, wat verwacht je dan van de naleving van deze lockdown? Want het gaat natuurlijk niet alleen om de regels en winkels sluiten. Je verwacht ook dat mensen in de geest ervan handelen. Bepaalde dingen niet doen. Achter de deuren kan niet gecontroleerd worden. Of in ieder geval dat gebeurt niet. Mensen mogen maar met 2 mensen thuis zijn. En dan, je moet er maar op vertrouwen dat ze dat doen. Als het kabinet perfect communiceert, denk je dan dat de naleving net zo groot is als tijdens de eerste lockdown?
Ja, heel eerlijk, ik denk van niet. Want mensen zijn na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, zijn ze het ook gewoon zat. Ik denk dat heel veel mensen, die zijn het gewoon echt heel erg zat. Ik denk ook niet dat je moet overschatten wat het kabinet kan bereiken met informatie.
Nee, daar ben ik het wel geneigd om daarmee eens te zijn. Want, en ik denk ook dat bepaalde groepen wel degelijk de maatregelen heel goed zullen naleven. Maar dat zijn over het algemeen natuurlijk ook de groepen die er het meeste belang bij hebben. Mensen die wat ouder zijn, mensen die in een slechte gezondheid verkeren. Maar het zijn vooral heel veel van die andere mensen natuurlijk die jong zijn, die gezond zijn. Die hebben aanzienlijk meer last van de maatregelen en die zullen ook gewoon die maatregelen minder goed hanteren. Een van de dingen die ik me af zit te vragen, ook als dit allemaal zo is gebeurd. Want ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben inderdaad echt wel een beetje geërgerd, geïrriteerd, chagrijnig van deze maatregelen. Ik vind het echt een hele grote impact hebben op mijn leven. En dat 3 winters op rij al. Dus dat vind ik daar echt niet leuk. Een van de dingen die ik me ook echt zit af te vragen, zijn wij niet veel te technocratisch geworden? En dat is eigenlijk een fundamentelere kritiek dan alleen op corona, hoewel het zeker op het gebied van corona speelt. Want je ziet dat bij allerlei grote thema's dan zegt eigenlijk een politicus van, nou, we moeten gewoon luisteren naar de wetenschappers. Dit is wat we moeten doen. Daarom gaan we dat doen. Dat zie je op het gebied van klimaat, op het gebied van Europa en, nou ja, zoals ik zei, op het gebied van corona dus. Maar het opmerkelijke, dat is eigenlijk een vrij recente manier van naar problemen kijken. Want Michael Sandel, de Harvard-filosoof, ik heb hem wel eens eerder aangehaald, die heeft in zijn boek The Tyranny of Merit geschreven dat Obama eigenlijk, toen hij president werd in 2009... een van de eerste was die het woord smart ging gebruiken om heel veel van zijn beleid te beschrijven. Met andere woorden, this is the smart thing to do, zei Obama dan. En dat suggereert ook weer van, dit is verstandig, we moeten het gewoon doen. En het lastige daarvan is dat op het gebied van corona dat niet zo simpel is. Want iets kan in het algemeen belang zijn, maar het kan ook in jouw persoonlijk nadeel zijn. En dat is waar ik dingen af en toe lastiger vind worden. Dus wat doe je daarmee precies? En ik ben geneigd om te denken van, een technocratie is niet heel erg goed in het vinden van draagvlak voor problemen. Ik ben af en toe bang, we zijn te veel een artsengroente geworden. Dat we een soort van OMT hebben, wat daar decreten afvaardigt. En dan zitten we weer een maand of weet ik veel hoeveel langer binnen. En je zou volgens mij ook gewoon moeten kijken van, hoe kun je zorgen dat je mensen die de nadelen van dit beleid. We hebben nu al 2 jaar op rij. We gaan nu het 3e jaar in voor deze mensen. Hoe je die kunt compenseren op een manier dat zij ook dat draagvlak kunnen vinden. Dus dat is niet alleen een kwestie van argumentatie. Dat is ook eigenlijk waar democratie voor gemaakt is en voor juist heel geschikt in is. Namelijk kijken van hoe kan je ze inhoudelijk tegemoetkomen. Dus jullie willen misschien een lockdown. Dan moeten we niet alleen zeggen van ja, maar dat is wat de experts ons aanraden. Als er andere mensen zijn die geen lockdown willen, kijk dan wat je hen kunt bieden om te zorgen dat zij ook achter die lockdown gaan staan. En één heel concreet voorstel in dat kader. Waarom, als er mensen zijn die leerachterstanden oplopen, die psychische gezondheidsschade lijden hieronder, die allerlei andere nadelige gevolgen hebben, waarom geef je ze bijvoorbeeld niet een financiële compensatie voor elke week dat die lockdown duurt? Iedereen onder de 30 krijgt 100 euro, onder de 50 krijgt 75 euro en dat per week. Gewoon ter compensatie voor het feit dat zij geen voordelen hebben van deze lockdown, maar wel voor 3 winters op rij nu binnen moeten zitten en hun hele leven op pauze zitten. Zou dat niet gewoon een veel eerlijkere benadering zijn dan die het kabinet kiest?
Ja, dus jij wil het schuldgevoel afkopen door mensen geld te geven. Ja. Iedereen onder de 40 die krijgt dan 100 euro per maand. Hoe zie je dat voor?
Nou, ik bedoel, dat kan een beetje, kan je kijken naar wat eerlijk is. Ik zei net onder de 30 en dat is een aflopend bedrag, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat mensen die boven de 60 zijn niet per se een bedrag meer krijgen. Maar inderdaad, om ze te compenseren voor dat grote nadeel wat ze er hebben. Want veel van die nadelen die worden pas op lange termijn zichtbaar. Die leerachterstanden. Ja, we weten dat ze er zijn bij scholieren en bij studenten. Maar ja, hoe groot het is, dat weten we misschien pas over 10 jaar.
Ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik, het is wel goed. Want je ziet, er gaat een hele discussie over solidariteit in de samenleving natuurlijk. Maar solidariteit is pas solidariteit als het van meerdere kanten komt. En als die solidariteit vooral altijd van de ene groep naar de andere groep gaat, dan is het geen solidariteit meer. Hè? Dus ik denk dat daar, ik zie wel waar je vandaan komt.
Ja,
ik
en
denk
solidariteit ook is natuurlijk ook iets wat niet alleen de ene kant op kan werken. Want het is natuurlijk ook zo dat die leerachterstanden, waarom hebben we daar geen solidariteit voor scholieren bijvoorbeeld? Ja. Hè? Dus ik denk ook dat solidariteit richting scholieren gevraagd mag worden.
Ja, ik denk wel dat het gevaarlijk is om het puur vanuit je eigen belang te benaderen. Want ik heb ook het belang bij het feit dat mijn ouders nog in leven blijven. Hè? En mensen hebben ook belang bij dat hun opa en oma nog in goede gezondheid blijven. Dus je doet het niet alleen voor jezelf. Hè? Je doet het ook voor je opa en oma of voor je buurman die anders geen operatie kan krijgen. Voor je familielid die al heel vaak afgebeld is. Hè? Dus je doet het niet alleen voor jezelf. Ik vind dat wel een gevaarlijke insteek.
Nee, ja, ik ben het op zich daar wel mee eens natuurlijk. Er zit ook wel iets bij van dat je het inderdaad doet voor anderen. Maar dat vind ik ook wel een klein beetje te scharen onder de noemer van solidariteit. En bij je directe familie inderdaad, dat zou je natuurlijk hevig raken als dat als daar iets mee gebeurt. Maar bij, ja, om heel eerlijk te zijn, buren. Ik vind mijn buren heel erg aardig. En ik wil zeker dat ze niks overkomt. Maar het zal me natuurlijk wel aanzienlijk minder raken op het moment dat. Dus ik bedoel, solidariteit. Dan ga je echt jezelf aanspreken op solidariteit. En dan is dat iets wat al 2 jaar duurt. En dan denk ik van, dan vraag je veel van mensen.
Ja, maar, weet je wat het tweede was waar ik aan moest denken?
Nee.
Ik heb een jaar of 10 geleden heb ik een boek gelezen, Freakonomics.
Mm-hmm,
en daar wilden ze op een gegeven moment een bekend voorbeeld in het boek. Want ze leggen uit hoe gekke situaties ontstaan. Maar een van de dingen die dan in het boek staat is dat als je ouders, of op een gegeven moment wilde de crash wilde dat hun ouders niet hun kinderen steeds te laat op zouden halen. En toen voerden ze een boete in.
Ja.
Dus nou ja, op een gegeven moment boete wordt ingevoerd. Wat blijkt? Nog meer mensen die halen hun kinderen te laat op. Ze dachten, nou, misschien is die boete niet te hoog. Die boete hebben ze verdubbeld. En steeds meer ouders begonnen hun kinderen eigenlijk te laat op te halen. Waarom? Als die boete maar hoog genoeg is, dan wordt het op een gegeven moment een hele economische afweging. Wat levert mij meer op? Een uur overwerk? Of dat die boete kost, zeg maar. Maar mensen voelen zich totaal niet meer schuldig.
Nee, ik heb het boek gelezen inderdaad. Het is een interessant voorbeeld. Want het laat inderdaad zien, als je die boete inderdaad hanteert, gingen heel veel mensen juist later hun kind ophalen. En waren de problemen voor die mensen daar veel groter. Het interessante is, ik weet niet of dat helemaal van toepassing is hier. Want je zou ook kunnen zeggen, misschien worden de grote effecten, nadelige effecten die niet zo makkelijk meetbaar zijn, zoals die leerachterstanden en psychische gezondheidsproblemen, dan beter meegewogen in de analyse van of een lockdown gerechtvaardigd is. Want ik denk dat dat ook nog wel een vraag is die heel veel mensen hebben. Is het echt terecht? Misschien wel. Ik sluit het niet uit. Ik weet het niet. Ik kan dat eigenlijk niet beoordelen. Ik denk, wij allemaal kunnen we dat niet tot pas later beoordelen. Maar dan wordt dat misschien beter meegewogen. Want we hebben wel vaak een bias naar dingen die meetbaar zijn. En dat is zeker heel technocratisch. En dus vergeten we soms dingen mee te nemen die niet meetbaar zijn. Hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen, hoeveel mensen doodgaan, oversterft, is heel meetbaar. Ja, maar ja, al die gezondheidsproblemen of al die andere dingen die mensen hebben, ja, dat is dus niet meetbaar.
Nee. Maar dat mijn angst zou dus zijn dat het op een gegeven moment alleen maar over dat geld gaat. Terwijl een leerachterstand is misschien niet direct in geld uit te drukken, maar is misschien wel geen enkel bedrag per maand
nee.
kan dat compenseren. Dus dan, straks heb je jongeren die elke maand 100 euro hebben gekregen, maar ja, geen huis kunnen kopen, enorme leerachterstanden hebben, nooit hebben kunnen stappen tijdens hun studententijd, nooit kunnen socializen. Ja, ik weet niet of de situatie er veel beter voor wordt als we die generatie dan wat geld geven.
Denk jij dat er een schuldgevoel is bij mensen inderdaad, ja?
Ik denk soms te weinig, maar ik voel het nog wel. Hè? Dus dat als ik kijk in mijn omgeving, ik denk dat mensen wel doorhebben dat vooral jongeren geraakt worden.
Ik vind het een interessante vraag, want het zou kunnen. Ook daar sluit ik het niet uit. Ik heb het idee dat solidariteit soms iets te makkelijk verondersteld wordt door sommige mensen. En dat er ook wel makkelijk overheen wordt gestapt wat dat betekent voor veel mensen die gezond zijn. Maar goed, ja, nou ja, goed. Dat is een kwestie van dat moeten we maar even afwachten allemaal. Nou, dit wilde dus even kwijt over corona. We gaan nu weer terug naar de podcast zoals die gisteren is opgenomen. We eindigen met de recensies en die zijn heel spannend, dus blijf luisteren. We hebben, ik zei het ook al eerder, we hebben twee recensies erbij. Dus dat is misschien wel leuk om daar even mee te eindigen.
Dat is een heel plotseling bruggetje, dit. Maar we gaan naar de recensies,
begrijp ik. We zitten aan de tijd, dus we moeten er een beetje een haast van maken. Maar laten we naar de recensie, want we hebben twee nieuwe recensies gekregen. En dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. Daar zijn we echt blij mee. We hebben ook echt veel aan, want dat betekent dat we ook hoger in al die algoritmes, in dit geval van Apple Podcasts, komen.
Begin ik even met een recensie van Kweker.
Oké. Okay.
Die zegt,
dat is de username?
Ja, en die zegt leerzaam en vermakelijk.
Oké, okay, leuk.
Als kop, dat is goed.
En hoeveel sterren?
5 sterren.
Kijk.
Leerzame podcast, vooral als Victor en Lars met elkaar botsen.
Mm.
In tegenstelling tot ongeveer elke talkshow, hallo M, laten ze elkaar aardig uitpraten en dat is als luisteraar prettig.
Okay.
Victor schiet koortsachtig in de verdediging als iemand over vlees eten begint, maar los daarvan zegt hij zinnige dingen.
Nou, dat waardeer ik. Vind ik een compliment.
Ja. En daarna komt er nog een stukje dat ik verder niet durf voor te lezen.
Oké. Okay. Dat durf jij niet voor te lezen?
Nee, dat staat hier.
Oh, oké, dat staat daar. Ja. Oh, dat is iemand die ermee speelt. Ja. Oh, maar dat vind ik een leuke grap.
Ja, maar je had hem eerst niet door.
Ik had hem niet door.
Ik dacht direct van, iemand hoopt dat wij dit gaan voorlezen.
Ja, precies. Dat doen we natuurlijk met alle recensies. Dus dat is heel begrijpelijk. Oh, oké, nou vind ik, oh, dat vind ik grappig. Oké, complimenten daarvoor. Ja, leuke grap. Zal ik even deze persoon beschrijven?
Nee, doe maar niet. We gaan verder naar de volgende recensie.
Ik ga deze persoon even beschrijven. Want ik voel op basis van de energie die dit uitstraalt, wat voor iemand het is. Dit is een vrouw. En dit is een vrouw begin 40. Haar tot schouderlengte, donkerblond, bijna bruin. En draagt wel eens een leren jasje, durf ik erbij te zeggen.
Caroline van der Plas. Die is ouder.
Nee, ja. Die is ouder, maar die heeft ook zwart haar natuurlijk. Hè? Nee, het is niet Caroline. Nee, maar dit is hoe deze persoon eruit ziet. We hebben dit eerder gedaan en toen zat ik er dus echt gewoon echt
heel erg ver naast.
Nee, juist niet.
Jij zei dat het een man was, het bleek een vrouw.
Ja, klopt, maar ik wist wel dat het wit haar was en dat die persoon niet kalend was. En dat bleek wel te kloppen. Dus dat is 2 van de 3. Oké, laten we naar de volgende doorgaan.
Ja, leerzaam en relevant. Dat is ook wel leuk. 5 sterren weer.
5 sterren, kijk.
Van Frank Lind met DT. Goede podcast waarin hedendaagse topics worden besproken en geanalyseerd. Er komt een breed scala aan onderwerpen aan bod die aan de hand van wetenschap en persoonlijke ervaring worden geduid. De interactie tussen de twee hosts is soms wat ongemakkelijk.
Oei.
En geforceerd.
Oeh, dit is niet goed.
Nee.
Maar het is wel 5. Maar goed, ik waardeer dit, want het is wel 5 sterren. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus uiteindelijk, dit is gewoon constructieve feedback.
Maar wordt ook elke aflevering beter?
Ah, kijk, dit is mooi.
Dit is gewoon iemand die bij de eerste aflevering is begonnen. Dat is, op zich ook goed. Ja. Aanrader voor een ieder die graag wat dieper duikt in de wereld van de communicatie.
Dit is een man. Ik denk dat hij eind 20 is. Groene oog. Heeft wel eens iets met een motor gedaan.
Dan moet jij bij Harry Mens aanschuiven. Dan heb je ook zo'n waarzegger die dan vraagt van... Ik hoor Pavarotti.
Ik zou dat goed doen, Lars. Ik denk dat ik daar echt gewoon hele goed... Ik weet gewoon zeker, dit is iemand die iets met motoren heeft.
Oké. En dat heb je niet op Wikipedia opgezocht?
Nee.
Oké. Ja. Nee. Nou, laten we gaan afsluiten.
Hebben ze een username genoemd?
Ja, Frank. Dit is Frank Lind.
Ja, dus ze weten dat het een man is, dus dat is dan niet per se de spectaculaire conclusie. Maar eind jaren 20, groene ogen en inderdaad dus iemand die op motor iets met motoren. Laat ik het vaag houden. Ik weet het niet precies. Misschien rijdt hij op een motor, misschien heeft hij op een motor gereden of misschien had zijn vader een motor. Kan ook.
Ja. Oké, laten we gaan afsluiten. Einde van de aflevering alweer. Over een week gaan we weer verder.
Zullen we dan alweer over de mijlandjes hebben? Want we hebben het nu deze aflevering niet over de mijlandjes gehad.
Geen culture wars. Echt 100% culture war vrij.
We hebben het ook niet over de sorry matrix van jou gehad. Ook, nou, dat vind ik dan wel weer een voordeel.
Ja. Even goed. Tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
Hoi, hoi. We hebben toch nog door elkaar gesproken.
Ja, maar dat maakt het zo leuk.